Welkom bij Ondernemen Nijrode, een gezellige en inspirerende podcast over business en ondernemen. Voor studenten door studenten, waarin een host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Here we go.
Welkom bij de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van Ondernemen Nijrode podcast. Mijn naam is Tom Prins en ik heb vandaag Bas van Lieshout mee als co-host. Bas, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen, ja. Vanuit Deurne. Zullen we zo vertellen waar we precies zitten. Vandaag een nieuw gast. Was jij er al mee bekend mee voordat je ging voorbereiden voor de podcast?
Nou, heel eerlijk. Het merknaam, zeg maar, het bedrijf, daar kom je eigenlijk niet omheen. Of je nou wel of niet sport.
Zeker. Ik denk, waar we het straks ook over gaan hebben, of je nou klant bent of niet. Ze hebben sowieso een grote fanbase en zeker veel naamsbekendheid. Maar ook de ondernemer die achter het bedrijf zit, draagt er ook aan bij. Ik zal even een korte introductie doen. Ons gast van vandaag begon in 2004 geheel vanuit eigen behoefte met een sportvoedingsmerk genaamd XXL Nutrition. Wat allemaal begon met een kleine onderneming vanuit een garage van 15 vierkante meter, is inmiddels uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf met een magazijn van 10.000 vierkante meter, waar dagelijks gemiddelde een bestelgrootte van €120.000 aan producten en supplementen de deur uitgaat. Vandaag krijgen we een inkijkje in het imperium van deze topondernemer. René van der Zijl, welkom.
Ja, jullie welkom moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Jullie zijn de Deurne gekomen. Hè?
Zeker, zeker. Voor de mensen thuis. We zitten op het hoofdkantoor van XXL Nutrition hier in Deurne. Een stukje rijden naar Breukelen, maar was hartstikke leuk. Dus we zijn hier ontvangen door René. En we zitten nu in een kamertje dichtbij het magazijn. Uitzicht over het magazijn. En om de podcast op te nemen. Dus dank dat we hier mogen zitten inderdaad.
Nou, voor de mensen die misschien niet helemaal bekend zijn met XXL Nutrition, kun jij kort iets vertellen wat jullie doen?
Ja, dat is best lastig hè, om het heel kort te houden. Nou, ik zeg, wij leveren sportvoeding. Dat leveren van tankstation tot ziekenhuis. Dat is een beetje de bandbreedte, dus er zit eigenlijk alles tussen. Het zijn vitamines, mineralen, spullen voor dieet. Maar heel veel voor sport, performance. En niet per se voor fitness of bodybuilding. Maar ook eigenlijk voor elke sport die je doet. Eigenlijk zeggen wij van, maakt niet uit wat voor sport je doet. Als je daar fanatiek mee bezig bent, dan moet je bij ons zijn. En goede spullen wil. Dat is een beetje samengevat. Maar ja, goed, je krijgt ook steeds meer lifestyle natuurlijk. Van mensen die proteïnerijk willen eten. Convenience food, functional food, zoals we dat noemen. Dat hebben we ook een enorm aanbod in.
Zo, wat ik precies hoor, jullie springen wel op de trends die jullie zien in de markt?
Ja, zeker. We zijn een breed merk. Dat wil ik zeggen, we hebben 800 producten. En als je die uit elkaar trekt naar varianten, smaken, formaten, zijn het ongeveer 3500. Maar we kunnen ook opereren welke niches, zeg maar, die we zien. Dus als wij iets zien gebeuren in de markt, vaak initiëren we dat zelf. Hè, de nieuwe dingen, maar ook zien we ook wel eens andere, hey, die hebben iets. En denken, hey, dat gaat goed, dan voegen we dat ook toe. We willen altijd een antwoord hebben en een one-stop-shop zijn.
Ja, zeker. Als we dan even terug gaan naar 2004. Gewoon in de notendop, is dat verhaal al heel vaak gedaan hebben. Maar voor de mensen die het verhaal nog niet herkennen, hoe is dat zo begonnen toen de tijd, 19 jaar geleden?
Nou, ik zal het heel kort houden. Ik deed zelf een bodybuilding, want in die tijd, als je supplementen gebruikt, je deed een bodybuilding, was een wielrenner. En meer mensen deden dat niet. Nou, ik kon niet tegen eiwitten, ik kreeg de buikpijn van. Kom ik in Duitsland bij een vriend van mij, die had een shake en dat kreeg ik geen buikpijn van. Hij zegt, hoe kom je eraan? Heb ik bij een producent van babyvoeding bij mij in de buurt. En daar ben ik er ook gaan halen. Aan de achterdeur. En dat ging ik voor steeds meer mensen meenemen. Vrienden mij vonden het ook goed. En tot het moment dat ik mijn auto in de prak reed, hè, dat verhaal, had ik een autootje gekocht en een BMW. En ik denk, ik ga verdriften. Dat ik gezien, ik zit alles uit. In de tweede bocht ram ik heel die auto totaal los. En ik denk, nee, dit gaat me niet gebeuren. Hoe ga ik dat terugverdienen? En toen dacht ik, ja, die supplementen. En heb ik gevraagd, kan ik dat bij het label inkopen? Heb ik geld van mijn ouders geleend? Moest 5000 euro lenen of zo. Ja, doe dat nou niet, jongen. Er zit niemand op te wachten.
Ja.
En toen ben ik vanuit de garage begonnen naast mijn huis, want die was leeg, want die auto lag in de prak. En ik werkte toen bij het energiebedrijf, want eigenlijk ben ik elektrotechnisch ingenieur. Ik ben pas dat ik 31, 32 was, ben ik pas daarmee begonnen met die sportvoeding. Toen ben ik gaan ondernemen eigenlijk daarvoor niet. Ik vond het prima. Ik was helemaal daar niet mee bezig. Maar dat heeft me echt die trigger gegeven. Dat is een soort stresssituatie waardoor ik ermee begonnen ben. Dat is een heel grappig verhaal. Ja.
Echt vanuit eigen passie dus, een eigen soort probleem dat je tegenaan liep met leven, dat opgezet. En toen, waarschijnlijk mensen om je heen die ook met jou sporten, die zeiden, goh, ik wil het ook wel eens proberen. En zo is dat dan groter gegroeid tot wat het nu is?
Sorry?
De mensen met wie jij sportte, die zeiden ook van, misschien wil ik het ook een keer proberen, ja, met een eiwitshake. En zo is dat een beetje gaandeweg.
Ja, nee, maar goed, ik nam het op een gegeven moment al mee voor heel veel vrienden van mij. En dat was een soort vriendendienst. Dus ik wist dat de markt was. Want alles wat je toen in Nederland had, het kleefde, het smaakte niet, het klonterde en je kreeg er buikpijn van. Dat was een beetje het verhaal van die eiwitshakes toen. Dus, en dat was met die niet. Dus daar had ik al lang gezien dat het een heel goed product was. En dat er veel markt voor was. Maar ik was er nooit op aangeslagen om er überhaupt iets mee te gaan doen. Tot op dat moment. Toen ben ik een merk bedacht. XXL Nutrition. Dat was er nog niet. Heb ik zelf een website gebouwd. Frontpage voor Dummies. Een boek gehaald. Heb ik zelf een website in elkaar gevast. Als je die ziet, de tranen schieten echt in je ogen.
Ja, je moet echt beginnen.
Labeltjes gemaakt in PowerPoint. Want ja, kon ik mee werken. En zo is het allemaal begonnen.
Ja.
En hoe zagen die vervolgstappen echt dan daarna uit, wanneer het merk groter werd en groter?
Ja, op een gegeven moment begon ik meer te verkopen. En in die tijd waren de eiwitten nog best goedkoop qua inkoop, zeg maar. Maar de verkoopprijzen lagen hoog omdat er weinig concurrentie was. Op een gegeven moment had ik iets van 30 pakketjes per dag of 25. En dan zat ik eens te rekenen. Ik denk, ja, maar waar ben ik mee bezig? Waar zit ik eigenlijk nog te werken daar? Ik vond het ook helemaal niet meer leuk. Dus ben ik daar gestopt na een jaar. En ben ik daar voluit mee bezig gegaan. En dat is, toen liep het uit de hand. Dus werd het steeds drukker en had ik meer mensen nodig. Dus dan was er gewoon je sportschool. In de sportschool, je maat er eens, maatje, wat heb je voor werk? Vind je het leuk? Nee, niet echt. Nou, kom bij mij. Gaan we inpakken. Maar toen gingen we 4 uur 's middags inpakken. En de rest van de dag zat je thuis. Werd het weer wat drukker. Ja, nog iemand erbij. Ook weer uit de sportschool. En steeds op een gegeven moment werkte de helft van sportschool bij ons.
Ja.
En op een gegeven moment gingen we naar een halletje huren. Groter, nog een keer groter. En op een gegeven moment zeiden we van nou, we gaan dan altijd om 4 uur op het werk gaan we inpakken. Maar misschien moeten we een auto. Dat was echt een stap. Was een schok voor iedereen. Dat we nu het 's morgens gewoon toch eigenlijk om 9 uur of zoiets wel eigenlijk op het magazijn moesten zijn.
Ja.
Dus,
en het moment dat jij je baan nog had, hoe zag dat eruit? In de avonduren dan inpakken, naar het postkantoor brengen?
Ja, in de avonduren pakte ik het in. En dan in de dag erna nam ik het mee in de auto. En tijdens mijn werk, tijdens de pauze, bracht ik het naar een postkantoor. Maar ik had gewoon doosjes van de Albert Heijn, of ging ik halen, weet ik veel, bij een supermarkt van de Kroma, een paprika chips. En daar zat die doosjes gebruikt je om die product. Het was eigenlijk wel sustainable in die tijd. Dat was eigenlijk wel
geweldig.
Ja, en dus dat was wel heel grappig. Dus je kreeg een doosje van de paprika chips thuis en daar zat dan je supplement in.
Ja. Ik denk, is dat nu wil doorrollen met hoeveel die je nu doet, dat wordt wel lastig, denk ik.
Dat kan helemaal niet.
Nee, gaat niet worden. Hey, we hebben elke aflevering hebben wij een ondernemer die een vraag stelt aan de volgende gast in de podcast. Ja. We hebben dus een ondernemer gehad die in de vorige aflevering de podcast heeft opgenomen. Die heeft een vraag voor jou ingestuurd. Dat gaat eigenlijk een beetje over het begin. De eerste 100 dagen als ondernemer en hoe jij daarmee om zou gaan en tips zou hebben daarvoor.
Stel, als student wil je gaan beginnen. Waar zou jij de prioriteit op leggen in je eerste 100 dagen?
De prioriteit opleggen in je eerste 100 dagen als je onderneming staat?
Ik denk dat je gewoon echt moet, eigenlijk aan het begin een beetje, voordat je begint met ondernemen, wel een beetje idee van waar wil ik heen? Wil je een merk bouwen? Wil je een prijsdiscounter zijn? Heb jij een niche dat luxe is of niet? Of dat soort keuzes. En dan moet je op een gegeven moment een soort richting voor jezelf bepalen. En daar moet je alle beslissingen die je dan neemt, daar wel moeten in die lijn zijn, zeg maar. Ik ben voor een aantal ondernemers via NL groeit. Voor een aantal ondernemers ben ik mentor. En die hebben helemaal hele grote dromen. Hebben heel veel dromen, maar geen stappen.
Exact.
Maar dan moet ik dit en dan wil ik zoveel miljoenen en moet ik dat en dan in 2000 weet ik het hoeveel en dan gaan we hier en dan ga ik dat en dan ga ik naar Amerika en ik zeg dat is allemaal leuk, maar ga eens even terug. Wat ga je nou morgen doen om daar te komen? Dus in die principe die 100 dagen zou je zeggen, nou god, maak je visie duidelijk, dat is dan die droom. Maar vertaal die in ieder geval in stappen die je vandaag en morgen gaat nemen om daar te komen. Dus ik denk niet te gedroom is goed, maar small steps, big dreams, small steps, hoe noem je dat?
Ja.
Dat vind ik wel belangrijk. Dat je goed de stappen die je gaat nemen zelf in beeld hebt. En dat die wel richting de richting ingaan die je ook wil. Dat moet duidelijk zijn. Je ziet ook wel eens mensen allemaal dingen doen, maar die zijn niet de richting in die je eigenlijk wil. Of het zijn alleen maar dromen en daarom gebeurt er niks. Omdat je niet meer weet waar je moet beginnen.
Oké. Okay. Ja. En toen jij zeg maar zelf dit bedrijf begon, had jij toen voor jezelf ook een langtermijndoel? Van waar wil ik naartoe? En wat was dat doel?
Ja, dat is een hele goede vraag, maar ik ben zelf atypisch, want ik heb dat nooit gehad. Nog steeds. Ik hoor heel veel van mijn kennissen van mij, ik ga dit doen en we gaan zoveel doen. En dan denk ik, ja leuk, maar wat ga je dan doen? Ja, even kijken. Nou, maar wij doen dat niet, wij kijken niet, wij verbeteren elke dag. We hebben heel veel ideeën. Die we uit gaan rollen. Verbetering op de website, nieuwe site, slimmere marketing, meer met data, betere producten, samenwerkingen, mooie samenwerkingen. Uiteindelijk reden al die verbeteringen of die optimalisatie, die resulteren in groei. Maar groei is dus geen doel op zich. En natuurlijk hebben we wel een duidelijke visie. Dus ik ben atypisch wat dat betreft. Ik ben er niet heel erg mee bezig. We hebben natuurlijk al een visie voor ons. Gaan we naar Duitsland? Of gaan we meer doen? Doen we al veel? Maar wat gaan? Dan ga je natuurlijk dingen doen die daartoe leiden. Maar ik ga er geen prik aan hangen van hoeveel omzet ik dan zou moeten halen. Want dat heb je helemaal niet in eigen hand. Je moet gewoon goede dingen gaan doen. En dan kijken we wat eruit komt.
Ja, dus geen prikbord met een doel van over zoveel jaar 100 miljoen. Maar gewoon per dag je zien te verbeteren en
innoveren.
Ja,
ik snap best dat anderen dat willen niet. Ja, voor ons past het niet. Ik vind het ook een loos iets. Want dan wordt omzet een doel op zich. En ik heb concurrenten van mij gezien die dus ook alleen maar omzetdoelen wilden halen. Waardoor dan gaan ze heel erg op kortingen zitten. Want meer korting is meer omzet. Maar dat is wel op de lange termijn. Bouw je geen merk op, doe je je merk zelf schade aan. En jij bouwt geen vaste klanten op. Dus op een gegeven moment waren er bedrijven in onze branche die hadden heel veel omzet, maar 5 jaar achter elkaar verlies. Nou, wat ben je dan mee bezig? Voor mij ben je achteruit aan het rennen. En op het moment dat je dan je prijzen verhoogt om wel wat te gaan verdienen, rennen die klanten weg, want je bent te duur. Want ze verkochten bij jou omdat de korting was. Dus voor mij is dat omzetdoelen zijn geen doel op zich, zeg maar.
Helemaal aangaande korting, doe je dat helemaal niet omdat je daar niet in gelooft om bedrijf op te bouwen?
Nee, wij deden voorheen ook best veel kortingacties. En daar zijn we mee gestopt, omdat overal ons heen zien we dat. Wij hebben gezegd van, goh, ja, een groot nadeel van korting geven is dat er ook mensen altijd net gekocht hebben. En die is denken, ja, fuck you, ja, dat is kut. Ik heb net besteld, dit is niet goed. Die hebben een soort slechte associatie met jouw bedrijf. Die vinden dat gewoon vervelend. Ik heb net besteld, ik heb mijn korting misgelopen. Ja. Daarbij denk ik dat je, elk mens vindt korting fijn, maar ergens in jouzelf, in jouw, associeer je hoge kwaliteit niet met korting, dat klopt niet. Tuurlijk is het fijn, maar ergens weet je wel dat de hoogste kwaliteit nooit met korting hand in hand, dat gaat niet echt hand in hand. Dat vinden wij ook. En wij hebben dat nou platgeslagen tot 4 keer per jaar. Dat we een algemene kortingsactie houden. En daar hangt een thema aan vast. Waar we ook content voor maken met de video en zo. Dus dan hebben we niet heel veel korting, omdat het mooi weer is. 20 graden buiten, 20% korting, of weet ik voor wat. Nee, we hebben een verjaardag. We hebben een nieuwjaarswens. En back to the gym na de zomer. En Black Friday.
Ja. Ja. Wel mooi denk ik om zo over na te denken. Dat je ook een soort signaal afgeeft aan je klanten en community en fans. Dan, als je heel veel kortingen geeft. Want dat, misschien is dat ook een soort waardevermindering voor je bedrijf. Zelfs als je een rolls kan kopen met 30% korting, vertrouw je het ook voor geen meter. Omdat je denkt, ja, het is best uit de markt. Dus waarom zou ik dat...
Ja, wij vinden dat mensen onze producten eigenlijk moeten willen. Niet omdat het een korting is, maar omdat ze het goed product vinden. En wij hebben gewoon een goede prijs. Altijd, zeg maar, gewoon een goede prijs.
Ja.
Zeker bij concurrenten voorheen waren we altijd wat hoger in de prijs. Maar tegenwoordig ook niet meer. Ik zie dat die anderen meer verhoging hebben doorgevoerd als wij, waardoor we eigenlijk op gelijke niveaus liggen.
Ja.
En daarom ook denk ik heel veel klanten naar ons toe komen momenteel.
Oké. En wat zijn dan wel de ontwikkelingen waar jullie je vooral mee bezighouden op dit moment? Want de kortingen, daar spelen jullie niet in mee. Maar je zei net wel al, jullie liggen nu in tankstations, in supermarkten.
Wij hebben op een gegeven moment gekeken van, nou, goh, waar komt dan eigenlijk onze klant? 100% is in de gym. Oké, nou, hoe moeten we de zichtbaarheid in de gym? Hoe doe je dat? Nou, een soort offer, je kent het, reviews voor de gym, voor sportschool. Nou, we hebben een aanbod van A tot Z. En we hebben meer dan 1000 sportscholen als klant, waar we ook heel veel zichtbaarheid hebben. Dus iedereen ziet ons daar dagelijks, ziet die XXL. Nou, dat is wel lekker natuurlijk. Dus dan heb je een soort branding, hè? Dus view, zeg maar, daar. Nou, op een gegeven moment hebben we gezegd van supermarkt. Ik zag alle landen om ons heen, zagen we spullen in de supermarkt, behalve hier. Ik zeg, moeten we zo'n assortiment op gaan passen? Wat kleinere formaten, potjes, wat toegankelijkere uitstraling maken. En kijken dat we de supermarkt ingaan. Nou, het loopt nu goed. Ik denk als we een paar maanden verder zijn, dat we bijna in elke formule liggen. En ook landelijk. Dus dat gaat supergoed. Nou, we zijn in gesprek nou met Lekkerland. Dan kun je richting allerlei tankstations. We kunnen Spa University, ben ik gisteren geweest. Die gaat onze producten toevoegen voor op die campussen. Dus bij alle van die Spa Universities. We hebben natuurlijk een aantal universiteiten. Bijvoorbeeld hebben ook een eigen gym daar. Of een sportcampus. Daar hebben we vendingautomaten staan. Of zijn we nog in gesprek. En zo blijven we bezig. We dancefestivals hebben gezegd, ja, goh, heel veel mensen of heel veel van onze klanten komen op een dancefestival. En daar trainen ze sommigen ook gewoon echt voor. En gaan er ook nog wel voor die op dieet, om daar het binkie uit te hangen of het dametje. Dus daar staan we met de proteinbar. En dan hebben we een zeecontainer, die klappen we open. En dan hebben we dit jaar, denk ik, tussen de 25 en de 30 festivals staan we.
Oké. Okay.
Dat zijn ook allemaal leuke dingen. Dus, we zijn weer bezig met meer met data aan het doen. Dus we gaan kijken, meer personaliseren van de website. Zo komt er iemand van die in duursport meer doet op, bij ons op de website. Pas de sites zich aan qua producten die je laat zien, maar ook de banner. Aanbiedingen, we hebben nog wel weekaanbiedingen. Dat doen we nog wel wekelijks. Dat zijn 10 producten. Die stemmen we ook af dan op de klant. Wordt gepersonaliseerd. Daar zijn we allemaal mee bezig.
Ja. En verder partnerships, sponsorships met sporters, sportteams. Doe je daar eigenlijk dingen mee?
Ja, wel beperkt. We werken niet zoveel met influencers, want dat is altijd te lastig. En mensen die vinden zichzelf voornamelijk allemaal heel goed. En voordat je het weet heb je weer gedoe of gezoen of zeur met iemand. En ik denk ook niet dat als je weer een of andere doet en met een of ander potje van ons staat te zwaaien, dat mensen denken, oh, dat moet ik hebben. Want misschien stond hij 2 weken verleden met een ander potje. En jij wordt daar ook een beetje moe van, denk ik. Van iedereen die weer met een potje of met iets jou probeert aan te smeren. Kijk, als een of andere, als iemand kleding aan heeft en het zit goed, dan denk je, ja, ga ik bestellen, want het is een mooi shirtje. Maar met producten denk ik niet, tenzij het van jezelf is. Als een influencer zelf zijn eigen product is, dan gaan mensen dat misschien wel kopen, omdat ze dat dan cool vinden, zeg maar. Of bij iemand willen steunen of helpen, weet ik. Nee, maar we hebben wel sporters natuurlijk. Veel sporters in de fitness, maar we hebben ook wat andere sporters om een beetje een ander licht op het merk te laten schijnen. We hebben zo'n zo'n padelspeler, voor mij de beste van Nederland. Die Roy, die judogast, die grote. Michelle de Jong, schaatster. En we hebben Harry Lafrijsen, dus die kiting, of hoe heet dat? Dat wielrennen op die baan, hoe heet dat precies? Binnen indoor. Vindt hele dikke benen, die wint alle medailles. Hij is wel heel goed.
Ja, ik weet wel wat je bedoelt.
Ja, en zo hebben we wat meer sporten aan ons, zeg maar, hangen die we ondersteunen. En natuurlijk een aantal betaald voetbalclubs. Nou, we zitten hier in Brabant. We hebben alle spelers van PSV gebruiken onze producten. En zo hebben we nog wat teams die wij voorzien van producten.
Oké, dus zijn ze hoofdleverancier voor supplementen voor PSV verder?
Ja, alle spelers gebruiken onze producten van PSV, ja.
Als we dan even kijken naar de doelgroep, hè, was dat vanuit oudsher 2004 echt topsporters om dat te gebruiken? En is het later ook voor lifestyle geworden? Of was het direct voor iedereen wel?
Nou, eigenlijk komen we uit bodybuilding.
Okay.
Want eigenlijk, in die tijd dat ik begon, was je of een wielrenner, of je deed bodybuilding, en anders gebruikte je geen supplementen, dacht je dat het doping was. Daar kwam het een beetje op neer. En later zag je ook dat andere sporters dat zijn gaan gebruiken, meer in de gewone fitness ook. En op een gegeven moment werd het meer lifestyle, en dan kwamen er ook vitamines en mineralen met gezondheid bij. Nu trekt dat helemaal de breedte in. Zelfs in de zorg zie je dat veel, wat er veel vraag is, omdat ze bijvoorbeeld na een operatie of ouderen in een zorghuis eiwitten tekort hebben en daarom hele hun spieren afbreken en die komen nooit meer terug. En als ze een keer vallen, breken ze alles af. En die spieren worden steeds slapper. Dus je ziet daar ook steeds meer vraag naar eiwitrijk voedsel, zeg maar. Of zelfs voor eiwitshakes, ja.
Ja, als reactie op die vraag zien we ook dat er vandaag de dag heel veel supplementenbedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten, zeg maar. Dus echt, vandaag de dag, echt, er zijn er ontzettend veel. Hoe gaan jullie hiermee om? Wat is jouw reactie daarop?
Nou, er was een tsunami op een gegeven moment, kwam eraan. Want er komt natuurlijk een paar van die gasten die dat gedaan hebben. Joël is natuurlijk begonnen. En die mensen zien hem in een helemaal dikke ouders. En dat moeten we ook. Dan heb je Mo gekregen. Nou, en daarbij is nog heel veel merken. Of andere gasten die met een potje stonden te zwaaien. Om die denken, wil ik ook wat mee profiteren. Maar voor ons is dat alleen maar goed. Ik denk dat die mensen een grotere klantengroep maken, zeg maar. Of mensen als eerste in aanraking laten komen met voedingssupplementen. Of met van alles wat. En daar een paar keer kopen. En dan denk je toch, ja, leuk allemaal die gast in zo'n auto zitten schreeuwen. Maar wat heb ik nou? Wat zit ik nou eigenlijk in te nemen? En daarbij hebben wij, ja, wij zijn een specialist. We hebben een veel groter aanbod. Onze prijzen zijn beter. En ik denk 9 van de 10 keer dat onze kwaliteit ook beter is. Ja. Dus ik denk dat ze uiteindelijk klanten voor ons opwarmen. En ons eigenlijk een plezier doen. We gaan ze nog eens een keer een flesje champagne sturen.
Dus je denkt wel dat een heel andere doelgroep is aangetrokken weer tot deze supplementenwereld, sportwereld, doordat deze gasten daarmee zijn begonnen.
Ja, 100%.
Ja,
100%.
Ja.
En ze zijn hoog in de prijs. Waardoor mensen ons voordeliger vinden.
Ja. Heb je daar zelf mee lopen schommelen? Want je hebt wel gehoord dat nu zeker in coronatijd en grondstof en het moeilijker was om daar aan te komen. Zijn jullie daar ook heel erg door gaan schommelen met de prijs ook in de afgelopen jaren?
Ja, dat was echt wel lastig. Omdat je per kwartaal nieuwe prijzen en bij sommige dingen had je per bestelling nieuwe prijzen. En dat is heel lastig. Want je moet elke keer gaan prijzen gaan communiceren. Ook naar je retail toe. En de mensen worden er allemaal zenuwachtig van. Dus we deden dat maar per kwartaal. Maar dat is heel veel werk. Elke keer prijzen aanpassen. En doen we het wel, doen we het niet. En nou, dat is wel een tijd geweest, want wij waren altijd iets hoger in de prijs als bijvoorbeeld een MyProtein en Body & Fit. Dat zijn een beetje onze concurrenten, om het zo maar te zeggen. En, maar door die verhogingen die zijn er geweest in die supplementen, hebben hun ook winst gemaakt op de prijsverhoging. Maar ik zeg, ja, wij kunnen natuurlijk geen marge gaan maken op een prijsverhoging. Daar worden wij er beter van.
Ja.
We kunnen beter ook een beetje inslikken en wat meer wat marge inleveren. Dus als we bijvoorbeeld 15 euro op een pot verdienden, dan een Body & Fit op ging dan ineens van 15 naar 20. En wij gingen van 15 naar 13, bij wijze van spreken. Omdat wij ook een beetje wat in gingen slikken.
Ja.
En daardoor, omdat we het gedaan hebben, zitten we nu beter in de prijs als bijvoorbeeld MyProtein, als Body & Fit in veel gevallen. We hebben wel marges in moeten leggen. Nou zijn wel wat aantal prijzen zijn weer wat gezakt.
Hoe zit dat in supplementwereld? Heb je eigenlijk een soort van klein gros aan inkoopkanalen en heeft iedereen ongeveer dezelfde inkoopkanalen of zit dat helemaal compleet anders?
Nee, dat kan overal vandaan komen. Nee, er is enorm veel aanbod. Er is ook heel veel verschillende kwaliteiten.
Ja.
Nee, daar is wel heel veel. Wij weten natuurlijk precies waar we halen. We hebben hele andere afspraken. Wij zijn overal waar we zitten een beetje de grootste klant. Dus je zit ook anders aan tafel dan.
Ja, jullie zijn dus al een van de grootste in Nederland. Hoe ver zie jij XXL Nutrition nog groeien?
Nou, dat is een goede vraag. Voor mij, ik hoef niet per se de grootste te zijn. Of we willen gewoon de beste zijn. En we willen het moet vooral leuk blijven. Omdat groter niet altijd leuker is. Ik denk dat wij heel groot kunnen worden, zelfs wereldwijd. Ik durf het niet te zeggen. We zijn in Nederland en België het grootst momenteel. Ik denk dat we gaan volgend jaar. We hebben een aantal partners waar we samen mee gaan werken. Die meer als allebei geloof ik rond de 60 landen gaan exporteren ze Nederlandse producten en willen ze onze spullen mee gaan nemen. Dus dan hoeven wij die export niet te doen. Dat gaat dan via hun. Dan gaan we dan dat begin zit eraan te komen. Ik denk dat wij ons nog gaan richten op Duitsland zelf, op Scandinavië en op de UK. Naast België, dan natuurlijk Nederland en België. En dat we dan vanuit hier. Het allemaal nog leuk is dat we voor de rest misschien distributeurs zoeken buiten Europa. Daar hebben we ook al een aantal van. Bijvoorbeeld naar China, Irak, Dubai, dat soort landen. Daar doen we ook allemaal wat export naartoe. Naar Suriname, Bonaire, Curaçao daar.
Ja.
Okay. Maar ik zie ons niet naar Amerika gaan of dat soort dingen. Ik zie dat niet direct gebeuren.
Oké, dus zolang het vanaf hier geregeld kan worden, dan zie je
En als het echt allemaal te groot wordt, dan wordt het misschien tijd dat we de tent verkopen, zeg maar. Daar hebben we ook al heel veel mensen voor aan de deur gehad.
Ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Want ik kan me voorstellen, afgelopen 19 jaar genoeg private equity, andere bedrijven die je misschien willen overnemen. Was je dat altijd heel duidelijk in van nee, dit is mijn kindje, ik ga het niet afstaan? Of?
Mijn kindje, dat gevoel heb ik niet. Heb ik nooit gehad. Dat is heel raar of zo. Mensen geloven mij nog steeds niet, maar dat heb ik gewoon niet. Ik vind het voornamelijk leuk wat we doen met z'n allen, met het team. Dat vind ik meer mijn kindje dan als dat de producten, zeg maar. Ik voel dat gewoon niet helemaal zo. Ik ben gewoon. Ik vind het mooi dat we elke keer bezig zijn. Dat we groeien en dat mensen, als je ergens komt. Je loopt wel eens door het magazijn. Zeg je, René zal wel trots zijn. Denk ik, maar normaal zou je dat dan uitschreeuwen. Maar dat heb ik dan niet zo. Dan denk ik, ben ik het dan? Waarschijnlijk wel. Maar ik ben voornamelijk trots op die mensen hier. Hoe dat allemaal gaat. En dat die allemaal lekker bezig zijn. En allemaal hun energie erin kunnen. En het heel fijn vinden hier. En blijkbaar doen we het goed, want het gaat hartstikke goed. En dat je bijvoorbeeld, ik kom op veel plekken en dan kennen mensen je en dan zeggen ze, leuk, even op de foto en ik ben al heel lang klant en ik ben fan. Die zijn gewoon fans, we hebben echt fans.
Ja.
Dus je kan natuurlijk een bedrijf beginnen en iets verkopen, dat is één. Maar op het moment dat je echt fans creëert, dan wordt het wel echt anders. Het is een beetje next level, zeg maar. En dat vind ik, daar ben ik dan wel echt trots. Dat vind ik fantastisch.
Ja, dat je echt een community ook bouwt, inderdaad.
Ja.
Ja, dat snap ik wel. Je hebt er nu al een aantal keer genoemd, ook je team, hoe belangrijk dat voor je is. Hoe ben je aan deze mensen gekomen en wat maakt jouw team zo goed?
Ja, hoe ben je aan die mensen gekomen? Die komen uit de sportschool, hè? Dus heel veel.
Allemaal harde werkers.
Nee. Ja, dat is. Vroeger deed ik ben altijd van nature een harde werker. Ik doe alles zelf, ben best perfectionistisch, kom een beetje op de controle. En daardoor deed ik eigenlijk alles. Ik zeg ik altijd een beetje thuis, als jij het met iemand samenwoont en je vriendin die pakt de stofzuiger elke dag, dan ga jij nooit stofzuigen, want zij heeft het gedaan. Je denkt er nog niet eens aan om ooit je stofzuiger te pakken. En die vrouw denkt, ja, die vent van mij, die kan niks. Die ruimt nooit wel op. Nee, dat doet jij niet, omdat zij dat doet en jij denkt er nog geen eens aan. Dat was een beetje het verhaal ook hier. Ik deed alles. En ik dacht dat die landbal, ik allemaal landbal had zitten.
Ja.
En als ik dan wat vroeg en het was na 5 minuten gebeurd, ging ik het zelf doen, werd ik zenuwachtig. Maar totdat het op een gegeven moment veel te druk werd, toen denk ik, ja, moet er echt wat veranderen. Toen hebben we meer structuur aangebracht en toen langzaam steeds meer dingen bij de mensen neergelegd. Totdat we op het punt nu zijn dat ik eigenlijk met heel veel weinig dingen bemoei. Grote lijnen, een beetje de visie. En dat we heel veel taken verantwoordelijk liggen eigenlijk gewoon bij de mensen. Die runnen dat, die beslissen dat. We hebben heel veel ondernemers binnen de onderneming.
Ja.
Heel veel mensen hebben, we hebben ook geen functieprofielen. Iemand komt bij ons werken en die heeft natuurlijk wel een bepaalde doel waar je voor aangenomen bent. Maar uiteindelijk gaan zich dingen vormen. Ik denk, ja, maar ik vind dat eigenlijk wel leuk om te doen. Nee, heb je dat wel eens gezien? Ik vind dat ook leuk, kan ik dat gaan doen? En zo hebben we functie van wanneer was juist tegen jou gaan vertellen. Ja, hoe kan dat?
Ja.
Dat is toch geen functie? Dit is hier en daar doet iemand wat.
Ja.
Hoe dan? Ja, maar dat is dan een gevormde functie. Iemand vindt dat leuk om te doen en doet dat er dan bij. Maar het heeft helemaal niks met elkaar te maken. Maar die vent of vrouw wordt er wel blij van. Die vindt het leuk en die zit er met passie in. Wel een probleem natuurlijk als iemand weggaat op een gegeven moment. Dan kan je niet die functie 1-op-1 invullen.
Ja.
Moet je hem even plat slaan weer en uitkleden tot wat het ooit was. En die taken weer terug het team ingooien.
Is dat ook onderdeel van... wat is volgens jou de sleutel tot continuïteit door die 19 jaar heen? Je blendt continu qua richting personeel, richting klanten, kwaliteit van je producten. Wat is voor jou daar de sleutel?
Ja, ik denk toch wel een visie hebben van wat wil je zijn? Wil je merk zijn? Of wil je een shop, wil je een discounter zijn? Of wil je gewoon bouwen aan een betrouwbaar merk? Dat hebben we veel gehad. En denk veel... Ja, gewoon keep it simple as long as you can. Dat ik zeg helemaal niet te ingewikkeld doen, niet te dik doen. Jongens, houd het nou gewoon simpel. Zolang als het kan. Ja, en gewoon laat die mensen gewoon lekker in hun kracht komen. Want die kunnen veel meer als menigeen denkt. Die mensen vinden het prettig. Je krijgt een heel fijn energieveld. En je wordt er zelf ook gewoon blij van. Omdat je op een gegeven moment heel veel dingen gewoon niet meer... Ja, hoef je helemaal niks meer over te vinden. Want niemand, niet dat elke keer die met mij gaan vragen dit, dat. Of dus nogmaals, als ik een week op vakantie ga of 2 weken. Niemand gaat mij bellen. Niemand gaat mij appen. Ik krijg misschien een mailtje af en toe waar ik een antwoord op moet geven.
Heerlijk.
Ja, maar dat is het ook.
Ja.
En dat loopt allemaal door. Het is voornamelijk fijn voor de mensen zelf, maar het werkt ook gewoon goed bij ons.
Ja, snap ik. We hebben ook een rubriekje en dat gaat over dilemma's. We hebben 5 dilemma's. Loopt heel erg uiteen waar het over gaat. Dan mag jij zo snel mogelijk eigenlijk antwoord erop geven. Dan heb je later nog even de mogelijkheid om op terug te komen op een paar dingen. Dus als je er klaar voor bent, dan vuur ik ze op je af en dan mag je antwoord geven.
Ik ben altijd klaar.
Top. Komt-ie. Geduldig of snel geïrriteerd?
Geduldig.
Vooruitplannen of spontaniteit?
Vooruitplannen.
Tijd of geld?
Tijd.
Grootste in Nederland of middenmotor in Europa?
Grootste in Nederland.
Wie week je streetgasm of week je weg met het hele bedrijf?
Week je streetgasm.
Ik snap het. Ik dacht, hij kan ook heel politiek correct gaan zeggen met het hele bedrijf weg. Maar ik snap heel goed dat het weekje streetgasm toch wel meer...
Zoek het maar uit hier.
Snap ik.
Ik hoef er ook niet op terug te komen.
Nee?
Nee hoor.
Alles wel duidelijk. Dus ook wel het vooruitplannen. Ik had juist meer gedacht toen we een beetje over gingen inlezen, podcast zien. Maar misschien ben je meer spontaan.
God. Kijk, we zijn hier heel dynamisch. Dus we nemen heel snel beslissingen. Maar als we hem eenmaal nemen, gaan we wel plannen. Dus wij zijn hier, met iedereen die wij werken, die zeggen, maar niet normaal. Hoe snel werken jullie? We hebben iets besteld of we gaan een nieuw product of we hebben het en binnen tijd, no time is het er. Wij gaan bijvoorbeeld naar een supermarkt toe, die belt vandaag en maandag staan we de winkel in te richten. Ja, hoe doen jullie dat? Dat is toch niet normaal? Ja, ik vind het wel normaal.
Ja, korte communicatielijntjes eigenlijk binnen
een
bedrijf.
Wat ik niet normaal vind, als ik een bedrijf ga mailen met interesse voor heb ik, dat ik 3 weken later fucking antwoord krijg. Oh meneer, leuk dat u ons e-mailt. Ja, ik zeg, hey gast, 3 weken terug hè. Ik heb al lang, de dag daarna, iemand anders gemeld die het nu al geregeld heeft. Dus bij ons hebben gewoon iedereen heeft zijn mailbox leeg. Aan het eind van de dag. Dat is gewoon beantwoord. En dan ga je, volgt op. Maar zo, ik snap dat echt niet. Sommigen vinden, ik snap dat echt niet. Hoe laks ooit sommige mensen zijn dan.
Ja.
Als je een mailtje van ons krijgt en we willen iets in gaan kopen, dan zet je toch je auto langs de kant en je zet stil en je gaat bellen en je gaat aan de gang en zet het in werking. En dan komt hij in maar 3 weken gewoon, hoi, leuk dat je mailt.
Ja, en even over die auto's gesproken. Ik zag net wel een ontzettend mooie auto voor de deur staan.
Ja, dat is niet speciaal voor jullie. Nou, daar heb ik, want ik moet straks naar Amsterdam voor een opname van de Business News Radio. De auto, Nationale Autoshow, dat is met Wouter Karstens van Autoblog. En dat gaat over Lamborghini en ze vinden mij Mr. Lamborghini. Dus ik moet daar iets over Lamborghini gaan vertellen. Dus dan ga ik straks met de auto ga ik die kant op. Maar neem ik iemand mee, want die mag rijden dan. Ik zeg, wie wil er in de Lamborghini rijden? Ja, ik. Ik zeg, ja, wel een nadeel. We zijn vanavond pas 7 uur pas thuis. Oh ja, gingen een paar de handen naar beneden. Maar er bleven er een paar. Dus straks kan ik ondertussen mooi even wat bellen en even mijn e-mail bijwerken in de auto. Maar dan gaan we naar Amsterdam.
Geweldig. Ja, maar dat is dus wel een hobby van je.
Ja, zeker. Ja.
Is dat ook even een soort uitlaatklep dat je dan even buiten het werk om even het gaspedaal in kan drukken in Duitsland natuurlijk?
In Duitsland. Nee, zeker. Ja, dat is een geluksmachine. Ja. Dat klinkt misschien een beetje apart, maar je gaat erin met een beetje humeur. Ik geef een paar keer gas, komt een dikke vlam uit die uit, laat een paar knallen en dan denk je ja. En dan op een gegeven moment stap je uit met een glimlach. Dan denk je, ja, god, dat is goed gegaan. Ja.
Als we dan even kijken naar René als ondernemer, hoe ziet een gemiddelde week voor jou eruit? Ben je 5 dagen op kantoor, ben je veel onderweg? Hoe verdeel jij tijd?
Ja, ik ben eigenlijk altijd wel bezig of aan het nadenken, zeg maar. Dus ik heb een dochtertje, die gaat naar school om 8:15. Mijn vrouw brengt die weg, dan ga ik ook de deur uit. Dus dan rond. En dat is hier een minuut vandaan, dus om 7:15 ben ik hier. Voor die tijd heb ik al een LinkedIn-post even erop gegooid. Dan doe ik elke dag, maar die plan ik in s'avonds, maak ik s'avonds en dan plan ik hem in. Dat kan met dat ding. En dan komt
ik volg je, dus ik krijg ze elke keer voorbij.
Ja, hè, de 7:30 komt hij. Dus elke dag 7:30 plan ik daarin. En waarom ik de 7:30 heb, geen idee. Maar ik heb dan een bepaald idee. Zijn dat mensen zitten in de trein of zijn onderweg naar hun werk. En die vervelen zich. En dan gaan we dan een beetje kijken. Maar het kan goed zijn dat ik er helemaal naast zit. Maar ik blijf lekker zo doen. Ja, dan ga ik hier de mensen van hun werk afhouden. En kijken of ik zelf nog wat te doen heb. En met projecten. Ik hou me met projecten bezig. Dus nieuwe dingen. Ik ben dan met die tankstations bezig. Met gesprekken met Lekkerland. Bij Spa University ben ik dan geweest. Dus ik heb nou toen we bijvoorbeeld nou weer contacten met Tomorrowland, daar gaan we ook staan.
Heel gaaf.
Ja, en dat soort dingen. Maar ik zit niet in de dagelijkse routine.
Nee
oké, maar wel allemaal hele grote vette ideeën dus. Maar is er nou nog echt een ondernemersdroom die je zou willen verwerkelijken?
Ja, ik kreeg laatst ook die vraag. Moest ik ook ergens naartoe van op naar een nemen. Wat is je droom? Ik zeg, jongens, er is iets mis met mij. Want iedereen heeft blijkbaar dromen, maar ik heb die niet. Weet je wel.
Goed. Maar dat is toch ook mooi?
Ja, ja, ik heb dat. Nee, ik weet niet. Ik ben gewoon blij. Alles gaat goed. Echt een dromen. Nee. Ik heb dat. Ik heb geen ondernemen. Ik heb het niet. Ik leef die elke dag eigenlijk. Hè, dus voor mijzelf.
Ja. Wat geef je dan op dagelijkse basis energie? Waar word je happy van?
Nou, dat het supergoed gaat.
Ja.
Dat wij bijvoorbeeld aan heel veel klanten leveren. Bijvoorbeeld heel veel supermarkten. Dat die ondernemers zijn super blij. Maar hun klanten zijn ook weer blij. En dan loop ik op straat. En nu ga ik naar onderweg straks. Dan gaan allemaal mensen foto maken. Nee, ik krijg allemaal dingen. Heb ik foto, leuk man. Dingen. En ik krijg allemaal mensen super blij. Het is allemaal heel veel positiviteit. We groeien gewoon zo hard. Het is ongekend. We zitten elke keer aan. Hoe jongens, hoe kan dat? Wat gebeurt er allemaal?
Ja.
En dan weten we nog wat we nog gaan doen. Dus eigenlijk is het voornamelijk dat iedereen hier lekker bezig is. En dat ik zie dat mensen het hier heel erg naar hun zin hebben. We hebben ook bijna geen verloop van personeel, hè. En die ontwikkelen zich en die bouwen een heel leven op. Die gaan trouwen, die hebben een kind, die hebben een huis, die gaan op vakantie. En ja, dat faciliteren dan min of meer toch. Dat doen we allemaal hier en dat vind ik wel mooi. Dat mensen het echt hier fijn hebben op hun werk.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk het mooiste.
En dan af en toe nog in de Lamborghini in Amsterdam kunnen rijden als afwisseling.
Ja,
werk mee.
Ja, dat zijn ook zijn...
Helemaal niet verkeerd.
Nee, dat klopt.
Nee.
Eens kijken... Wij vragen ook de gast vaak een boek mee te nemen.
Ja.
En ik zie hier een heel mooi stapeltje
staan. Ja, ik heb een stapeltje. Nou goed, ik heb eigenlijk nooit wat aan onzelfontwikkeling gedaan, zeg maar. Moet ik eerlijk zeggen. En tot op een gegeven moment begon ik eens wat boeken te lezen. En toen bleek ik onbewust bekwaam te zijn. In bepaalde dingen. En ik had daar mijn eigen naming voor. Maar dat ik wat boeken ging lezen, ging de manier hoe ik met mensen omging, hoe wij hier werken, dat kreeg van mij wat houvast. En dat bleek dus gewoon in boeken te staan, zeg maar. Alleen was ik van een aantal dingen, liet ik ook steken vallen. En denk oké, maar daar moet ik meer aandacht aan geven. Dus ik ben er wel, door dat ik gelezen heb, meer gaan doen. Dus dat soort dingen. En voor mij komt het eigenlijk neer op een beetje 4 boeken. Waarbij ik ook mensen zeg, die blijven maar lezen, maar ik moet niet gaan lezen. Op een gegeven moment moet je een aantal boeken kiezen wat past bij jou, maar dan moet je ook toe gaan passen. Ja. En dan lees je hem nog een keer en snap ik het, doe ik het ook, en dan moet je weer toe gaan passen. Want heel veel mensen lezen maar, zuigen kennis op, maar doen er niks mee. En op naar de volgende. En de volgende, maar ik ben meer bezig elke keer. Ik lees eigenlijk deze steeds opnieuw. Mm-hmm. En dan ben ik steeds weer dat proberen aan toe te passen. En kijken, oké, waar laat ik nou steken? Waar zou ik me eigenlijk nog kunnen verbeteren? En deze dingen hebben mijn leven veel makkelijker gemaakt.
Ja.
Nou, de Semco-stijl. Semco, dat is telecombedrijf in Brazilië. En dat is die stijl waar je dus heel veel verantwoordelijke in taken bij de werknemers liggen. En dat gaat zo erg ver dat zelfs mensen elkaar hun eigen salaris gaan bepalen, zeg maar.
Oké.
Okay. Dus, maar goed, dus zover gaan wij hier niet.
Nee,
maar
nog geen pilot gedraaid hier daarmee.
Nee, maar we hebben wel... iedereen kan, zou wel hier zijn salarisstrook op tafel kunnen leggen. Dan zou ik zo durven, leg maar op tafel.
Ja.
Dan zou ik nu kunnen zeggen, doe maar, voor mij mag dat. En dan ga ik ervan uit dat de meesten het begrijpen.
Ja.
Want je hebt heel veel bedrijven, dan komt er iemand nieuw binnen, die krijgt dan meer. Ja, niet tegen je collega's zeggen, maar dat is een zieke sfeer. Vanaf dat moment is de sier overzicht. Dat kan niet. En uiteindelijk hoor je dat bij een borrel, toch? En dan is iemand boos, zegt het misschien niet. En daarna heb je allemaal gedoe en getrek. Dus ik vind gewoon dat je dat op tafel zou moeten kunnen liggen. En daar heb ik naartoe gewerkt. Dat was je vroeger niet, maar nu wel. Nu durf ik dat gewoon. Dus dat zijn wel dingen. Maar ook gewoon laat de beslissingen bij de mensen zoveel mogelijk. En dat is Semco, platgeslagen.
Okay.
En weinig processen. Niet te veel controles. Maar vertrouwen bij de mensen. We beginnen met vertrouwen.
Ja, maar voor jou was het dus meer zo van... vanuit jouw natuurlijke zelf deed je al bepaalde dingen.
Ja.
En dat vond je terug in zo'n boek. En toen kwam erachter dat daar ook weer theorie achter zat.
En daar stonden wat meer dingen bij van hoe je dan doet. En daar ben ik toen meer mee aan de gang gegaan.
Oké.
Okay. Ja. Nou, dan heb je Covey. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.
Bekende.
Die kennen we.
Ja, als je die niet kent, zou het eigenlijk... is het een schande, bij wijze van spreken bijna. Maar dat is wel... Maar dan moet je niet alleen lezen, want even mensen lezen, moet je snappen. En je moet kijken wat elke snapt, proberen meteen praktijksituaties bij te bedenken. En dan, maar wat is dat dan precies? En wat betekent dit? Wat bedoel ik daar dan mee? En als je het niet snapt, dan moet je het nieuw lezen. En je moet het dan ook toe gaan passen. Maar voor mij is dit wel de essentie hoe je met mensen om kan gaan. En hoe je die... samen met dit heeft het gewoon te maken met mensen in hun kracht laten komen. Win-win situaties creëren. En daar zijn we gewoon ook heel erg goed in.
Ja.
Nou, dit hangt een beetje samen. Dat is Robert Cialdini met de 7 geheimen van het overtuigen. Heet de vroege inzicht in invloed. Het klinkt een beetje dan slecht, zeg maar. Als je invloed op iemand uit wil oefenen. Want zo heette dat vroeger. Maar nou, het 7 geheimen van het overtuigen. Hoe kun je iemand overtuigen? Wij gebruiken dat voor onze marketing. Schaarste, we willen mensen het snel hebben. Limited edition, hey, koop nu snel jullie tickets. Moet dat hebben. Dus dat is dat hele principe. Dan heb je de wieners. Wij, als er meer mensen iets kopen, dan wil je dan denk ik, het zal wel goed zijn. Dus ben de meest gekozen, gaan mensen ook kiezen, want anderen hebben het ook gekozen, reviews. Maar er zit een heel principe in wederkerigheid. Jij geeft iemand wat en wil die dat wat teruggeven aan jou, tenzij je hem wat voelt als omkopen. Dan weer niet. Maar dat zijn allemaal principes die daarin in terugkomen. En dat is eigenlijk draait daar ook heel veel om. En als je dat helemaal goed begrijpt samen met die andere dingen, dan kom je heel ver.
Ja. Speel jij een soort samenvatting van dat boek dan door naar je marketingafdeling? Of zeg je jongens, gaan zelf lezen?
Ja, nee, we hebben het erover.
Okay.
Wij hebben hier, ze hebben daar een marketingtraining voor gevolgd. Bij iemand die dat verzorgt. Dat wist heb ik uitgezocht en iemand deed dat. En hebben we zijn die jongens heen geweest. En die gaan af en toe naar die seminairs en zo daarvan dan.
Ja.
En dan heb ik nog iets als verbaal meesterschap. Dat is van Remco Klaas. Ik weet niet of je die man kent, maar die vind ik geniaal. Die moet je eens echt eens een keer opzoeken.
Kan van Koningsbrugge?
Nee. Remco Klaas. Dat is echt een heel aparte man. Het gaat over verbaal meesterschap. Als je daar die is zo goed op op een podium, zeg maar, dat je staat, je luistert, je neemt jou mee. Ik ben ook bij een training van hem geweest. Of leiderschap doet hij de COVID. In principe doet hij dat. Het is een 3,5 dag training. En je zit daar soms 14 uur op je stoel. En aan het eind van de dag sta je te stuiteren van de energie. Maar dat komt om hoe hij communiceert. Maar dat gaat ook over luisteren, empathisch luisteren. En verplaatsen in iemand, gevoel overnemen. Er zit heel veel over communicatie in.
Okay.
Maar dat is echt. Dit is echt een. Ik zou het echt iedereen aanraden, want het gaat je ook in je relatie helpen met iedereen. Dan kun je het ook je vriendin thuis, man, helpen. Hè, dus, dus dat is wel...
Oké. Dus nog genoeg te lezen voor ons. Nou, dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Want je hebt net een vraag beantwoord van Peter Paul de Leeuw van Amberscript. En ja, dat gaat natuurlijk over de ondernemersvraag. Nou, onze volgende gast is Jasper Leijvering van Amsterdam Vintage Watches.
Ja.
Nu is mijn vraag aan jou, aan hem. Wat is je vraag?
Ja, nou wist ik natuurlijk niet wie dat was. En nou denk ik dat mijn vraag die ik hem wilde stellen... nou niet per se echt voor hem zou kunnen zijn. Want ik had eigenlijk, hey, wat doen jullie, wat doe jij ervoor... om ervoor te zorgen dat mensen bij jullie willen werken en ook blijven. Maar ja, goed, hij heeft natuurlijk niet zoveel mensen. Dus dat vind ik een lastige vraag.
Maar misschien daardoor als je het moeilijk om mensen tot je te trekken... omdat je zo nauw samenwerkt. Ik bedoel, het is maar net hoe je hem oppakt. Het kan ook zijn omdat hij in zo'n klein team samenwerkt met 4 man... dat het juist lastiger is om mensen bij te houden, omdat je elkaar...
Ja, ik denk dat hij mensen die bij van bling bling houden wel graag bij hem willen werken. Dus ik denk dat dat... Hè, dus,
dat wel.
Ja, dan vind ik het lastig om eigenlijk daar een vraag... Want ik heb de naam van tevoren niet gehoord, want ik weet wel wie het is.
Ja, oké. Nou, we gaan hem gewoon zo bij hem doorgeven en dan kijken wat hij daar op de antwoord heeft. Eigenlijk afsluitende vraag had ik nog even van... hoe hou jij een soort van het privé, het dochtertje, vrouw... in combinatie met het werk, hoe hou je dat eigenlijk in stand? Hoe zorg je dat dat gezond blijft in beide gevallen?
Ja, dat is een uitdaging inderdaad. Nou god, ik probeer wel altijd om 4 uur naar huis te gaan. Hier, en dan ga ik trainen. En dan probeer ik wat tijd in ieder geval met die kleine door te brengen. Maar die is 8 en dan wordt ze wat ouder. En dan wil ze ook wat minder samen doen al, merk ik. Dus ik heb de gouden tijd al gehad met het knuffelen en dat soort dingen. Want eerst knuffelde ik de hele dag met haar. Zie ik nou weer te knuffelen? Ik zeg, nou, nu kan ik nog profiteren. Straks wil ze niet meer. Ja. Zo lekker die zachte handjes. Nee, maar we gaan ook op vakantie. We proberen elke schoolvakantie, dus 4 keer per jaar op vakantie te gaan. En dan ga ik ook vredeen nog allemaal posten en heel veel dingen bijhouden. Nou, dat doe ik niet meer. Met LinkedIn bijvoorbeeld. Want als ik dat doe, dan krijg ik per dag echt gigantisch veel berichten. En dat antwoord ik dan. En dan moet ik de dingen bijhouden. Dus ik ga daar stoppen mee. Dus dat ik wat meer offline ben, ook bij de vakantie doe ik wel even een uurtje met mijn mail bijwerken s'avonds. Maar dat ik niet altijd met mijn telefoon zit te scrollen en dingen. Dus ik probeer mijn telefoon zo min mogelijk te gebruiken. Als wij gaan eten, ligt er ook nooit een telefoon op tafel. Dat wil ik ook niet zien. Ook niet rechts bij een restaurant of zo. En probeer op het moment dat je dan samen hebt, probeer er ook echt te zijn.
Ja.
Met je gedachten bij te zijn, zeg maar. Dus niet alleen maar dan, ik ben niet dat je fysiek erbij bent, maar met je gedachten zijn er ergens anders in de 7e hemel of zo. Maar ja, gewoon wat leuke dingen dan. Samen doen. Op vakantie heb je wat tijd samen, dus dat probeer ik wel.
Probeer ook bedrijven even hier te laten als je hier de deur uitstapt en richting huis gaat. Nou, dat het ook is als ondernemer, denk ik.
Ja, dat heb ik niet. Ik heb dat niet. Zelfs als ik op de sportschool ga, kom ik thuis met briefjes, heb ik dingen opgeschreven, dingen die ik moet vergeten. Dat heb ik al lang gestopt om dat te proberen uit te bannen. Dat gaat helemaal niet, dat ben ik helemaal zenuwachtig. Dus nee, dat is wel lastig, maar ik kan wel... op vakantie kan ik wel afschakelen, zeg maar.
Maar vaak op vakantie?
Nee hoor, dat is prima zo. Ik moet ook, want als ik te vaak weg ben, dan word ik ook weer zenuwachtig een beetje. Want dan heb je het idee dat... dat gebeurt dan. Je hebt het druk altijd in de periode dat je voor en nadat je op vakantie is altijd wel iets drukker. Dat is ook alweer zo'n ding. Maar ik hou me mail altijd bij. Als ik terugkom, heb ik geen tsunami aan mails die er nog staan. Nee. Dan word je gek.
Ja.
Dus ik hou er allemaal bij, elke dag.
Goed, mooi. Mooie afsluiter zo. We zijn ook door de tijd heen. Hartstikke leuk dat je wou plaatsnemen in onze podcast. Fijn dat we hier ook mochten komen. Daarvoor danken, René. Bas, leuk dat ik met jou de eerste podcast kon doen zo als co-host en host.
Ja, dat was inderdaad ontzettend interessant. Mooie inzichten gekregen van René. Dankjewel.
Dan wil ik de luisteraars bedanken voor het luisteren. Jullie kunnen op Spotify nog vorige afleveringen vinden van andere seizoenen. Kijk er even zeker naar. En volgende maand komt dus de podcast met Jasper Leijvering online. Voor nu, dankjewel en tot de volgende keer.